Gemeente, met Gods hulp willen we op deze derde Lijdenszondag samen nadenken over Matteüs 16, de versen 21 tot en met 24. Matteüs 16, de versen 21 tot en met 24. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem. En veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, zijt u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Jezus' eerste lijdensaankondiging. We willen letten op drie gedachten, drie woorden. In de eerste plaats vertoning. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen. En wat daar verder volgt in vers 21. Onze tweede gedachte, bestrijding. Want dan lezen we in vers 22 dat Petrus de Heere Jezus begint te bestraffen. En vervolgens wordt Petrus bestraft. En onze derde gedachte, navolging. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Jezus' eerste lijdensaankondiging, vertoning, bestrijding, navolging. Van toen aan, een nieuwe weg ligt ervoor. Het onderwijs van de Heere Jezus krijgt een nieuwe strekking, een nieuw begin. Nee, er komt niet voor het eerst een begin in het leven van de discipelen. Het goddelijke begin is bij 11 van hen al geweest. Dat eerste begin. Ligt dat begin er ook bij jou en bij u? Een goddelijk begin. Misschien kunt u niet precies de tijd aanwijzen. Dat begin van de levendmaking. Maar er is veel veranderd in uw leven. God kwam in je leven. Kinderen, daar hoef je niet oud voor te zijn. Misschien is het wel gebeurd bij een Bijbelles een paar weken geleden. Dat ben je niet vergeten. Kan de Heere gebruiken, hoor. Dat de Heere dat begin gaat werken. En dat je voelt van dit waren niet de woorden van een juf of van een meester, maar dit was het woord van God. Je krijgt met God te doen. En je gaat verlangen naar God. En er komt een liefde tot God die je eigenlijk helemaal niet kent. En je voelt dat de afstand zo groot is tussen God en je hart. Je krijgt ook met jezelf te doen. Met je zonde. Keer op keer. Een goddelijk begin. Door de Heere zelf gewerkt. Door het woord. Heel eenvoudig. Is wel nodig. Moet wel gebeuren. Dat begin waar de Heere tegen Nicodemus over spreekt. Van dat wonder van de wedergeboorte. En waarop Gods tijd er ook zicht mocht komen op de Heere Jezus Christus. Waar hij geopenbaard mocht worden. Ja, en waar hij ook zo nodig is. Meer en meer in het onderwijs wat hij geeft. Oh, en dat ligt ook achter in het verband van onze tekst. Petrus heeft geloofsbelijdenis afgelegd. Op de vraag: Wie zegt gij in vers 15 dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. Wat een mooi moment. Wat een teer moment. En dan krijgt Petrus niet een pluim. Maar dan gaat de Heer verklaren hoe dat nou komt. Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is. Dat leer je nou niet, omdat je er zelf zo diep over hebt nagedacht. Dat leert je eigen natuur je niet, maar dat is je geopenbaard. Kent u dat? Iets wat verborgen was, is je bekendgemaakt. De verborgenheid over die enige naam waar u vanmiddag over hebt gehoord in zondag 11. Wie is hij toch met die blindgeborene, opdat ik in hem mogen geloven? En waar hij is geopenbaard door geest en woord, onvergetelijk. Om hem zo te mogen leren kennen, dat is genade. Hoor maar wat 1 Johannes 5 vers 1 zegt. Daar schrijft de apostel een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Dat is vrucht van de wedergeboorte. En Petrus krijgt te horen dat deze belijdenis, dat Christus de Zoon van de levende God, de God is, dat dat het fundament is, de Petra, de rots waarop de Heere zijn gemeente bouwt, op die belijdenis. Dus niet op Petrus zelf, want we zijn niet Rooms. Maar gemeente die belijden is, aangaande die enige persoon, Jezus Christus. En dat mag Petrus weten. Petrus weet dat hij de Christus is. Maar hoe hij de Christus is, dat is nog weer wat anders. En daar krijgen we nu onderwijs over, ook in deze lijdenstijd van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen. Hij gaat iets tonen. Er komt dus verandering in zijn onderwijs. Hij gaat tonen, hij gaat bewijzen hoe hij de Christus is. En dan gaat hij als profeet laten zien door gebeurtenissen. Denk maar aan de berg der verheerlijking in hoofdstuk 17. Maar ook in het onderwijs, dat hij ook priester is. En dat is een nieuw begin. Want hij had daarvoor wel eens wat over gezegd, in bepaalde aanduidingen, zoals dat hij die Zoon des Mensen is, die 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zou zijn, zoals eenmaal Jona in de vis. Maar nu duidelijker. Nu gaat hij het bewijzen, in woorden en in gebeurtenissen. Dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem, zo lezen we. Heen gaan, er staat niet opgaan. Dat lezen we ook vaak. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. Want Jeruzalem lag op een hoogte. Nee, er staat heen gaan. Weg gaan. Verdwijnen. Hij gaat naar die stad om buiten die stad geleid te worden. Ja, eigenlijk om als een vloek buiten de stad geoordeeld te worden. In die stad, waar de tempel was, waar het bloed vloeide en waar eigenlijk alles uitzag naar de komst van dat enige lam van God. En als het nu zover is, dan moet hij heen gaan. Dan willen ze hem niet. Dan zeggen ze, neem weg, kruis hem. En daarom lezen we in Johannes 19, toen gaf hij Pilatus hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. Daar heb je dat heen gaan. O, de Heere Jezus gaat het hier vertonen. En dat overkomt hem niet. Nee, hij zegt, dat moet. Dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem. Nou, misschien heb je wel die Bijbel met schrijfruimte. Die mooie uitgave laatst. Ik zou zeggen, maak hier maar een aantekening. Want dat woordje moeten is heel belangrijk. is niet voor niks dat er ook een kanttekening bij staat. En die kanttekening legt het zo mooi uit. Dat moeten, dat Griekse woord, dat grondwoord laat nu zien, een goddelijk moeten. Gemeente, wie zal dat kunnen begrijpen? Hij moest heen gaan. Nee, dat moest niet van die scharen die straks roept, kruis hem. Maar dat moet van God. Daar heeft God zich van eeuwigheid reeds aan verbonden. En Christus heeft beloofd dat hij zou gaan voldoen aan de eisen van het genadeverbond. Catechizanten, die eisen van gehoorzaamheid en van betaling. En daarom moet het. Dat is het moeten, omdat er een verkiezing is. Die verkiezing, waar zoveel strijd over was in de 17e eeuw rondom de synode in Dordrecht. Maar ook waar deze week vanuit die aangrijpende berichten vanuit Werkendam, misschien heb je het wel gelezen, ook weer een strijd is losgebarsten over de verkiezing. Gemeente, het is van alle tijden. Strijd om de verkiezing. Waarom is dat zo'n heet hangijzer? Gemeente, de verkiezing, dat sluit mijn moeten en mijn willen in het stuk van de zaligheid uit. Maar dat wordt nou het wonder in het leven van de genade. Want als dit moeten er niet zou staan, oh, het staat in de grondtaal, gemeente, het ligt zo verankerd in de schrift, dat goddelijke moeten. Als dat er niet was, dan zou de Heere Jezus niet zijn gegaan. O, dan was hij wellicht tegengehouden door een Petrus in zijn dwaasheid, in zijn blindheid. Gemeente, maar omdat goddelijke moeten er is, vanwege die verkiezing van eeuwigheid, daarom gaat hij. Petrus begrijpt het niet. Mensen worden er boos over, ook in onze tijd. Het maakt mensen alleen maar lijdelijk als je het gaat hebben over de verkiezing. O, gemeente, ik hoop dat de Heere jou en u ervoor bewaart. En dat we er vanavond iets van zouden gaan gevoelen. Als er geen verkiezing was, dan was dit moeten er niet. En dan kon er geen mens zalig worden. Want wie moest er anders betalen voor de zonde? Dan moest jij betalen voor de zonde. Tot in eeuwigheid, zonder ooit af te kunnen betalen. De kanttekening zegt bij dat moeten zo mooi, 3 redenen. Namelijk, omdat zulks van God besloten was, van de profeten voorzegd was, en tot verzoening der zonden nodig was. Nou, dat moet u thuis nog maar eens overdenken. Want daar ligt heel veel in. Het is dat goddelijke besluit van eeuwigheid, die verkiezing, waar we het over hadden. Het is van de profeten voorzegd, moest de Christus niet al zo lijden? Wat hij zegt tegen de Emmausgangers. En het is tot verzoening van de zonde nodig. Daarom moet hij heen gaan. Daarom zal hij overgegeven worden om gekruisigd te worden. En daarom zal hij die drievoudige dood gaan ondergaan. Zo zwaar, zo diep, omdat het moet. Maar ook, en dat is mogelijk nog wonderlijker, ook omdat hij het wil. Zoveel liefde, gemeente. O kinderen, denk er toch eens even over na. Kijk, wij kunnen nog geen half uurtje vooruit kijken, geen minuut. Maar de Heer Jezus wist wat ze met hem zouden doen daar in Jeruzalem. Hij wist dat hij op zijn kin geslagen zou worden. Dat hij bespuwd zou worden. Hij wist dat hij gegeeseld zou worden. Hij wist dat hij tot een spot en een smaad daar zou hangen, naakt aan het kruis. Hij wist hoe ze in hun baldadig wensen hem zouden beschimpen en zouden belasteren. En toch gaat hij. Waarom toch? Gemeente, dat is liefde. En dan zijn mijn woorden veel te arm. Dan zijn onze gedachten niet toereikend om dat te kunnen beseffen. Liefde van de Vader, die zijn zoon gaf, overgaf, tot in deze bittere dood. Liefde van de Zoon, dat hij het zei met dat vestje wat we gezongen hebben. Mijn liefde en mijn ijver brandt tot de eer van de Vader. Om die wet te gaan voldoen die u, jij en ik verbroken hebben. Maar ook om dat verloren volk wat uitverkoren is van eeuwigheid, om dat te gaan redden en zalig te maken. Zelfs zo'n dwaas als dat een Petrus was. Maar ook u, jij en ik, die zo blind zijn voor de noodzaak van dat kruislijden. Zelfs voor zulk. Liefde van de Heilige Geest, die het allemaal mogelijk maakt. O, hij moest heen gaan en hij wilde heen gaan om te lijden en om gedood te worden. Er staat niet veel lijden en sterven, maar gedood worden. Voelt u het opzettelijke en het wrede in de daad daarvan om verworpen en gedood te worden met name van de oudsten, de overpriesters en de schriftgeleerden, de top van de godsdienst. Dat moet. En dat zal gaan gebeuren. Maar, hij zegt erachter, en ten derde dagen opgewekt worden. Dat ook. Dus hij zal ook gerechtvaardigd worden. Hij zal ook verheerlijkt worden. De derde dag. Dat is in de Bijbel heel vaak de dag van de redding. Zoals Jozef tegen zijn broers in de gevangenis zei in Genesis 42. En ten derde dagen zeide Jozef tot hen, doe dit, zo zult gij leven. Die derde dag bij Jona, waar hij na 3 dagen uit de vis mocht. Hosea 6, hij zal ons na 2 dagen levend maken en op de derde dag zal hij ons doen verrijzen. Dus hier benoemt de Heere Jezus niet alleen maar de noodzaak van het lijden, de noodzaak van het gedood te moeten worden, maar ook de noodzaak van de verlossing. Het is de weg van lijden tot heerlijkheid. Achter de dood ligt ook het leven. O, daar spreekt hier Christus over. Calvijn zegt zo mooi in zijn verklaring, dat is nu de pleister op de wond voor zijn smadelijke dood. Die pleister, de troost, die wordt ook vertoond. De Heere Jezus, hij neemt zijn discipelen hier apart en hij gaat ze vertonen. Hij gaat ze het laten zien. Hij gaat het in woorden bekrachtigen en bewijzen. Zo moet het, discipelen. Ik moet heen gaan om te lijden en om gedood te worden, maar ook om opgewekt te worden. De dood heeft niet het laatste woord. In dat goddelijke moeten ligt niet alleen besloten de noodzaak van dat lijden en sterven, maar dan ook het leven. Het leven, omdat op grond van recht dat is verdiend. Die pleister wordt dus ook vertoond. Maar Petrus ziet het niet. Die hoort alleen het eerste. En ook dat begrijpt hij niet, onze tweede gedachte, bestrijding. We lezen in vers 22. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen. Zeggende, Heere, zijt u genadig, dit zal u geenszins geschieden. We hoorden net van een nieuw begin. Van toen aan begon Jezus. Ziet u dat Petrus ook begint? En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen. Dat is een heel ander begin. O, het gaat zo anders, kinderen, dan dat Petrus dacht en hoopte. Kun je wel begrijpen. Kijk maar in vers 17. Daar was hij zalig gesproken door de Heere Jezus. Dat is een wonder. Als de Heere Jezus dat tegen je gezegd heeft. Zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona. Dan verwacht je toch zaligheid. Als je zalig bent gesproken, verwacht je toch zaligheid? Dan verwacht je toch geluk? En heeft zijn meester het nu over veel lijden? En wat gaat er nu gebeuren? Kinderen, nou vergeet Petrus eigenlijk dat hij leerling is van de grote profeet. Hij vergeet dat hij op school zit bij die allerhoogste meester. In zijn blindheid en in zijn verwarring doet en zegt hij verkeerde dingen. Is Petrus een kind van God? Ja. Zelfs met kennis van Christus. Zalig gesproken door Christus. Maar nog zoveel oude mens in Petrus. Meer oud dan nieuw. Geldt dat niet al Gods kinderen? Meer oud dan nieuw? Zegt zondag 44 het niet? Een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Het grootste deel is dus nog oud. En wat geldt van dat oude? Van dat oude bestaan? Nou zeg het maar, volk van God. Wees maar eerlijk, wat zegt dat oude? Dat oude is vlees, wat bedoelen we daarmee? Nou, godenvijandig vlees. Hoogmoedig vlees. Berekenend vlees. Vijand te zijn van genade. Vijand te zijn van te willen buigen. Vijand te zijn van dat goddelijke moeten. Dat is het. Gemeente, het is vijandschap tegen dat goddelijke moeten, wat zo eenzijdig is. Dus die haat tegen de verkiezing, ook in onze dagen, dat is niet zo vreemd hoor. Want die goddelijke verkiezing en dat goddelijke moeten, dat laat nu dat eenzijdige zien. En de noodzaak van de betaling aan Gods recht, en dat is de oude mens in het leven van Gods kind, een ergernis. Petrus neemt Jezus apart. Hij neemt hem als het ware bij de hand. Wat gebeurt er hier, jongens en meisjes? Jij zit op school, hè? Moet je je voorstellen dat jij als leerling even de meester apart neemt om hem een lesje te leren. Nou, je zal zeggen, dat past niet. Moet precies andersom zijn. Die meester of die juf, die moet mij een lesje leren. Ja, inderdaad. Maar Petrus doet het hier precies andersom. Hij neemt als het ware zijn meester bij de hand om hem te berispen. Het zal in geen geval gebeuren. Zijt u genadig. God behoede u daarvoor, dat zij verre van u, zegt de kanttekening. Dit zal u geenszins geschieden. Hij onderwerpt dus de Zoon van God. Heeft hij net beleden? De Zoon van God. God uit God, licht uit licht. Hij onderwerpt de Zoon van God aan zijn eigen oordeel. Zo hoogmoedig. Zo dwaas en zo blind. En bovendien, hij staat zijn eigen zaligheid in de weg. Dat goddelijke moeten, waardoor Petrus zalig kan worden, dat wordt door hemzelf verhinderd. Dat wordt door hem bestraft. Zo lezen we dat in 22. Ernstig bestraft. Het kruis is een ergernis. Het is de Joden, de godsdienst een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Waarom is het de kerkmens een ergernis? Omdat ik blind ben voor de ernst van de zonde. Omdat ik blind ben voor de ernst van Gods recht. Omdat ik blind ben voor de ernst vanwege wat nou de zonde veroorzaakt. Iedere zonde. Zou je de 5 kunnen noemen van de achterliggende week? In je gedachten, in je dromen, in je woorden, in je daden. Die zonde. Misschien bent u ze al lang weer vergeten, maar de Heere niet. Er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. Iedere zonde maakt mij des doods schuldig. En dat moet nou Gods kind ook leren. En dat moet Petrus hier ook leren. Petrus is blind voor de noodzaak van dat goddelijke moeten, van dat goddelijke recht wat voldoening eist. En hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd, nog eeuwigheid voldoen. Nooit. En daarom is dat vele lijden en dat gedood worden zo noodzakelijk. Petrus, zit er een volk wat misschien net als Petrus geleid is tot de kennis van Jezus Christus? Is er een volk in ons midden wat Christus lief heeft? Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Ach, die vraag heeft hij gesteld als dit allemaal al achter ligt. Maar dat het dan toch een volk is, wat het misschien zegt met vers 16. Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods, het is u geopenbaard. Een goddelijk begin is er gewerkt. En de kennis van Jezus Christus, o die tiende uren in uw leven, onvergetelijk. Liefde. Ja, maar liefde kan toch op een dwaalweg brengen, als het niet gepaard gaat met inzicht. We lezen dat in Filippenzen 1, vers 9. En die Filippenzen hadden de Here lief. En die hadden Christus lief. En die hadden elkaar lief. Maar hoor eens wat de apostel gaat schrijven aan de Filippenzen. Hoofdstuk 1, vers 9. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen. En de kanttekening legt het uit, namelijk de kennis van de goddelijke zaken die tot zaligheid nodig zijn. Ach, dan kun je de Heere lief hebben. Dan kunnen er dingen geopenbaard zijn. Maar, zegt de apostel, die liefde moet nog meer overvloedig worden. En waarin wordt die overvloedig? Nou, in de kennis van goddelijke zaken. In de kennis van dat goddelijke moeten. Dat het nou een zaligheid is door God en uit God en tot God. En dat sluit al het mijne uit. Mijn inzichten die niet met dat moeten overeenkomen, die zijn een aanstoot voor God. En daarom uiteindelijk ook een aanstoot en een verhindering voor je eigen zaligheid. Wel Christus kennen als de Zoon van God. Wel met hem zalig willen worden, maar niet door hem alleen zalig willen worden. Wat betekent dat? Oh, dat betekent, en ik hoop dat er mensen zijn vanavond die het verstaan. Dat betekent dat uw beginnetje en jouw beginnetje, en Petrus begon hem te bestraffen, dat dat beginnetje verdwijnt. Dat er van mijn bevindingjes en van mijn inzichten, dat dat allemaal dingen kunnen zijn die der mensen zijn.